Swammerdam.
Goedemorgen luisteraars en welkom terug bij Radio Swammerdam. Voor de tweede uur op rij, we hadden net een herhaling, omdat we destijds de uitzending van 2 weken geleden niet live mochten uitzenden. Maar nu zijn we terug voor een tweede uur Radio Swammerdam. We zijn nu wel live en voor wetenschapsliefhebbers van de lange adem kunnen we nog een uurtje door. Met Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Radio Salto, waar wetenschappers hun onderzoek begrijpelijk proberen te maken voor ons, de presentatoren, en daarmee hopelijk ook voor jullie, hè, de mensen thuis. Vandaag gaan we het hebben over dit begrijpen zelf. Hoe moeten we wetenschappelijk begrijpen? Die vraag bespreken we onder andere aan de hand van een vakgebied dat niet alleen de leek, maar ook de ingewijde confronteert met de grenzen van ons begripsvermogen, namelijk kwantummechanica. Hoe kunnen we kwantummechanica begrijpen en wat vertelt ons dat over hoe de wereld in elkaar zit of is gestructureerd? Ik ben Bouke Kok en ik heb geen antwoord op die vragen, maar gelukkig ben ik hier niet alleen. Naast mij zit Henk de Recht. Henk is hoogleraar van de natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en schrijver van het in 2017 verschenen boek Understanding Scientific Understanding, over wetenschappelijk begrijpen dus. Welkom Henk.
Dank je. Goedemorgen.
Goedemorgen. Voor dat boek, Understanding Scientific Understanding, heb je de Lakatos Award gewonnen van de London School of Economics. Mm-hmm. Dat is een grote prijs voor wetenschapsfilosofie boeken, dus ja, van harte gefeliciteerd.
Dank je.
En je mag daar binnenkort een lezing geven, heb ik begrepen?
Ja, dat klopt. Ik heb van de zomer hoorde ik al dat die prijs aan mij was toegekend. En pas over 3 weken op 22 november wordt die uitgereikt. Dus dan ga ik naar Londen en moet ik ook een publiekslezing houden. Dus ik moet ook daar in begrijpelijke taal uitleggen waar mijn boek over gaat.
Ja, maar dat is wel echt inhoudelijk. Dat is niet ook ceremonieel vooral.
Nee, het is zeker. Het is een inhoudelijke lezing van meer dan een uur. En daarna krijg ik dan die prijs.
Ja, nou mooi. Dat is misschien
ook een ceremonie.
Ja. Onze Londense luisteraars.
Zeker. Het is open voor iedereen. Dus op de website van de LSI staat alle informatie. De London School of Economics.
Oké, okay, nou ja. Dankjewel. Daar komen we zo dus nog op terug, op dat boek. Maar aan de andere kant van mij zit Fred Muller. Is hoogleraar van de natuurwetenschap aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Filosofie van de natuurwetenschap.
Oh, zei ik dat niet?
Nee.
Bij mij ook niet trouwens.
Dus ook niet.
We zijn allebei filosofen.
Ja, we zijn allebei filosofen. Dat is wel een essentieel onderdeel. Dat staat ook wel op mijn blaadje. Nou goed. Yeah. Fred doet onderzoek naar het begrip structuur en hoe dat gebruikt kan worden om kwantummechanica te interpreteren en om de fundamentele aard van de werkelijkheid te karakteriseren. Welkom Fred. Goedemorgen. Klopt dat een beetje als samenvatting in één zin van waar je je mee bezighoudt?
Ja, dat klopt. Ja. De bedoeling is de vraag te beantwoorden. Wat bestaat er en hoe hangt alles waarvan wij denken dat bestaat, dus jij en de rest van de wereld, samen met wat ik denk dat bestaat?
Precies. Nee, daar komen we op terug straks. Eerst nog even Henok introduceren. Henok Tesfaye, dat is de co-presentator van vandaag.
Hey, goedemorgen.
Goedemorgen. We beginnen met Henk de Recht, wetenschappelijk begrijpen. Mm-hmm. Henk, je schrijft in het boek Understanding Scientific Understanding dat begrijpen tot voor kort eigenlijk een heel onderbelicht onderwerp was in de wetenschapsfilosofie. Hoe zit dat? Hoe komt dat?
Ja, dat is eigenlijk heel gek, hè? Want als je over wetenschap nadenkt als leek of als wetenschapper, hè, dan denk je, ja, wat is nou het doel van wetenschap, hè? Nou, er zijn natuurlijk heel veel doelen van wetenschap. Het heeft heel veel praktisch nut. We kunnen technologieën daardoor ontwerpen. We kunnen ook voorspellingen doen, wanneer een zonsverduistering komt. We kunnen beschrijven hoe de natuur in elkaar zit. Maar we willen natuurlijk ook, en dat is toch een doel van wetenschap, dat de natuur ons, of de natuur, de wetenschap ons begrip geeft van de natuur. Dus dat we begrip krijgen door wetenschap. En dat is gek genoeg inderdaad door de wetenschapsfilosofen voor het lange tijd eigenlijk niet ontkend, maar ze besteden daar geen aandacht aan. En de reden daarvoor was dat ze dachten, ja, begrijpen, dat is iets meer psychologisch, iets subjectiefs. Hè? Dat is iets wat de ene persoon begrijpt misschien beter hoe een theorie werkt of hoe een bepaalde oplossing voor een probleem dan iemand anders. Dus dat verschilt per persoon, dat is subjectief en dat is iets van de psychologie en niet zozeer van de filosofie. Maar mij was opgevallen dat wetenschappers zelf dat wel een interessante en belangrijke vraag vinden. En dan komen we eigenlijk gelijk op die kwantumtheorie. Mag introduceren. Dus in de jaren 20 werd die theorie, die was al door Bohr ontwikkeld, maar die werd verder uitgewerkt. Er waren allerlei problemen. En toen ontstond er echt een discussie over de begrijpelijkheid of eigenlijk de onbegrijpelijkheid van die kwantumtheorie. En er waren fysici, natuurkundigen zoals Schrödinger, die zeiden van wetenschap moet begrip geven en daar hebben we bepaalde criteria voor nodig. Hij vond dus visualiseerbaarheid belangrijk, maar komen we later misschien nog op. Maar in elk geval, wetenschappers zelf vonden dat dus belangrijk. Maar de wetenschapsfilosofen, tot ver in de jaren 70 zou ik denken, die richtten zich niet zozeer op dat begrijpen, maar die hadden het meer over verklaren. Die vonden verklaren iets anders en dat is objectiever. Dus er waren allerlei theorieën over verklaren in de wetenschapsfilosofie, maar die werden niet gekoppeld aan het begrijpen. En eigenlijk tot een jaar of 20 geleden, denk ik, rond de millenniumwisseling zou je kunnen zeggen, is er meer aandacht gekomen. En ik ben toen vanaf dat moment ook me daarin gaan verdiepen, maar ook andere wetenschapsfilosofen en ook mensen die in de kennisleer zaten, die gingen daar meer aandacht aan besteden. Dus het is een relatief nieuw onderwerp inderdaad.
Maar hoe zie jij dit begrip dan, verschil dan tussen verklaren en begrijpen?
Dat is inderdaad de hamvraag, of in elk geval is een hele belangrijke vraag. Ik in mijn boek en in mijn analyse van wetenschappelijk begrijpen, want daar hebben we het dus over, zie ik wel dat er een relatie is. Dus ik denk, we moeten natuurlijk kijken naar hoe verklaringen worden opgesteld, maar daarnaast dan is het belangrijk om te kijken van hoe verschillende type verklaringen toch begrip kunnen geven. Die geven allemaal begrip. En mijn onderzoek was er dus op gericht om te kijken of je een overkoepelende theorie, filosofische theorie, kon bedenken van waar dat begrip in bestaat. Dus er is zeker een verband tussen verklaren en begrijpen. Begrijpen is het product van een verklaring. Maar er zijn heel veel verschillende type verklaringen in de wetenschap. En die geven allemaal begrip. En de vraag is dus, de filosofische vraag, wat is zulk begrip?
Ja, en wat voor soort werk deden wetenschapsfilosofen dan als ze het over verklaren hadden? Want in principe, wat is de soort toevoeging die een wetenschapsfilosoof doet aan het wetenschappelijke werk als hij een soort analyse geeft van wat verklaren of dus in jouw geval begrijpen is?
Ja. Precies, dat is een goede vraag. Verklaren, dat de discussie over verklaren, die ging heel vaak, die was vaak heel analytisch. Dus keek je naar niet naar concrete wetenschapspraktijk, maar meer algemene voorbeelden. En of eigenlijk ging het uit van algemene ideeën van bijvoorbeeld, wat is een verklaring? Wanneer weten we dat iets verklaard is? Nou, dan ga je nadenken en dan denk je, eigenlijk weet ik dat iets verklaard is als ik de oorzaak van dat verschijnsel weet. Dus dan kwam er een soort intuïtie van, verklaren, dat is gebaseerd op het kennen van de oorzaak. En daarna werd er dan een theorie ontwikkeld, puur door analytisch te denken, op je studeerkamer zo te zeggen. En dan werd er nagedacht over, wat is precies een oorzaak en hoe kunnen we dat verder uitwerken? En dan kwamen er andere filosofen die gingen dan bijvoorbeeld tegenvoorbeelden tegen zo'n theorie van oorzaak, van oorzakelijke verklaring bedenken. En zo ging de discussie verder.
Ja, want kun je een voorbeeld geven van een verklaring? Dat is misschien heel triviaal. Maar
als je het hebt over een, ik noem nu die oorzakelijke verklaring, dan kan je bijvoorbeeld gaan zeggen van, bijvoorbeeld mensen worden ziek, een bepaalde ziekte krijgen ze. Laten we maar meteen een beetje elkaar bijvoorbeeld nemen. AIDS, verschijnsel van AIDS, symptomen. En op een gegeven moment, wat is de verklaring daarvan? Nou, dan zoek je naar de oorzaak en dan vind je dat virus. Dan vind je het HIV-virus. En dan zeg je, nu weet ik de verklaring van AIDS. Dat is namelijk dit virus wat die symptomen veroorzaakt. Dan moet je, heb je natuurlijk nog wel een hele biomedische theorie erbij. Maar dat zou dan een oorzakelijke verklaring zijn.
Ja, en dan zegt de wetenschapsfilosoof. Dus we zien allemaal van dit soort voorbeelden. En blijkbaar is er dus altijd zo'n soort oorzaak-gevolgrelatie aan de hand als we verklaren.
Precies. Maar nou is het... Mag ik nog even door?
Ja, zeker.
Ja. Dus nou is het interessant. Dus ik, hè, dit is natuurlijk... dit is een prima wetenschappelijke verklaring. Ja. Maar dat is één type verklaring. Hè? Dus het oorzakelijke verklaring. Maar er zijn ook andere type verklaringen die bijvoorbeeld gebruik maken van wetten. Hè? Dat was eigenlijk de eerste filosofische theorie over verklaring. Die zei van ja, verklaring heeft altijd te maken met dat je iets verklaart vanuit een algemenere wet. Hè, bijvoorbeeld, als ik dit bekertje water vasthouden, maar ik laat het uit mijn hand vallen, dan valt het op de grond. Hè? Nou, hoe kan dat? Wat is de verklaring daarvan? Dan kom je aan met de wet van de zwaartekracht. En de wet van de zwaartekracht die zegt hè, dat alle lichamen elkaar aantrekken, dus ook de aarde en alle andere objecten op de aarde, dus die valt dan naar beneden. Maar dat is dus niet een oorzakelijke verklaring, maar dat is een verklaring van één verschijnsel, namelijk dat vallende bekertje in termen van een algemene wet. En dat is een heel ander type verklaring. Zie je? En zo waren er was er een hele discussie voor sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk over van oké, wat is nou de beste? Hè? Of wat is nou wetenschappelijke verklaring? Wat voor soort wat is nou de beste manier om dat in het algemeen te karakteriseren? Want iemand die zegt van ja, maar die verklaringen die zijn altijd gebaseerd op wetten, die kan wel zijn best gaan doen om te zeggen van nou, die verklaring van AIDS door middel van het virus, daar kan ik ook wel een wet voor verzinnen. Hè? En dan heb ik misschien een wetachtige verklaring daarvoor. En daar ging de discussie over. Wat is nou de beste of het meest algemene model van verklaring? Nou, en dan mijn idee over te begrijpen is dus, nou nee, je moet misschien niet vragen wat is de beste. Er zijn gewoon een heleboel verschillende type verklaringen die allemaal in een bepaalde context, in een bepaalde situatie goed werken. Hè? In de ene context, voor het ene vakgebied heb je misschien meer die causale verklaringen. Voor de andere, hè, bijvoorbeeld natuurkunde, heb je meer die wetten. En dat zijn allemaal soorten verklaringen die kunnen naast elkaar bestaan. Maar ze geven allemaal begrip.
Hè? Diversiteit.
Dus, ja. Diversiteit. Dat is natuurlijk. Het is een hele. Mijn theorie is heel actueel, inderdaad. In de lijn met de tijdgeest. En dan kan je een overkoepelende de vraag stellen van, nou ja, waarin bestaat dan dat begrip dat ze geven? Is daar misschien iets algemeens over te zeggen?
Ja. Ja. Zou je dan zeggen dat in de praktijk het meestal zo is dat bijvoorbeeld medische wetenschapper, als het gaat om AIDS bijvoorbeeld, die verklaringen zoekt en dat de wetenschapsfilosoof, of in jouw geval jij dus, al die verschillende verklaringen met elkaar in een bepaalde context probeert te plaatsen en dat als begrip zeg maar naar voren
brengt.
Zeker,
ja, precies, dat is het. Natuurlijk, de wetenschappers zelf, die zoeken die verklaringen. Ja. En die proberen die verklaringen te ontwikkelen en op te stellen. Mm-hmm. En inderdaad, in de medische wetenschap hebben die misschien een bepaalde vorm. Dus die dus inderdaad, ik ga als filosoof dan een stapje hoger, maar daarnaar kijken en zeggen van wat is dan het begrip? Ja, dat is precies het idee van het onderzoek, ja.
Ja, dan zeg je dus verschillende verklaringen kunnen allemaal begrip geven, maar je wil ook nog iets meer zeggen over wat het dan betekent om iets te begrijpen, geloof ik.
Of? Zeker, ja, natuurlijk. Want anders dan waren we snel uitgepraat.
Ja. Dus wat betekent het dan om iets te begrijpen? Hoe kun je daarover over spreken?
Ja, dus in mijn... Nou ja, daar heb ik dan mijn eigen theorie over ontwikkeld. Filosofische theorie dan. Hè, en die is inderdaad... Die probeert dan... die geeft er eigenschap van die diversiteit, wat we die Fred net noemde. Dus van het idee dat er allerlei verschillende manieren zijn om dat te bereiken. En dus ik zal niet zeggen, nou, alleen maar als je de oorzaak hebt, dan begrijp je iets. Of alleen maar als je de alleen maar als je de waarheid weet, als je de ware theorie hebt van iets, hè, als je de waarheid achter wat je waarneemt, dan begrijp je iets. Nee, mijn theorie is eigenlijk meer pragmatisch. Die zegt, oké, je begrijpt, wat is nou eigenlijk precies begrijpen? Nou, die vraag is natuurlijk, hè, daar begin je mee. En is al op zich een behoorlijk filosofische vraag. Ik ben, nou ja, ik. Nou, laat ik het. Hè, dus een van mijn filosofische helden is Ludwig Wittgenstein. En dan vooral zijn latere werk. En Wittgenstein die heeft ook wel over begrijpen dingen gezegd in zijn beroemde boek De Filosofische Onderzoekingen. Hij heeft niet een theorie uitgewerkt, dat waren allemaal losse opmerkingen. Maar er zijn wat passages over begrijpen en die komen er eigenlijk op neer dat. Of tenminste, dat heb ik eruit afgeleid, maar dat is helemaal niet. Origineel hoor. Die komen erop neer dat begrijpen te maken heeft met of je iets kan gebruiken. Hè? Dus wanneer begrijp je nou een theorie bijvoorbeeld? Hè? Want in de wetenschap verklaar je vaak verschijnselen met behulp van een theorie. Bijvoorbeeld de kwantummechanica. Laten we daarop terugkomen. Een hele ingewikkelde theorie. Hè? Wanneer begrijp je dat? Nou, ik zou zeggen, hè, in navolging van Wittgenstein, als je hem goed kan gebruiken. Dus als je die theorie niet alleen maar kent, hè, of kan formuleren, maar als je hem ook kan gebruiken, als je hem kan toepassen in concrete situaties. En dat is eigenlijk de kern van mijn visie op begrijpen. Begrijpen heeft heel erg te maken met het kunnen gebruiken van een theorie. En als je dus bepaalde verschijnselen in een domein, hè, bijvoorbeeld het domein van de fundamentele natuurkunde, als je die wil begrijpen, dan ontwikkel je een theorie of je hebt een theorie, de kwantummechanica, en die probeer je dan toe te passen op die verschijnselen die je wil begrijpen. En je wil dan bijvoorbeeld een model maken van een bepaald verschijnsel, hoe deeltjes met elkaar wisselwerken bijvoorbeeld. En dan moet je eerst die theorie zelf begrijpen. Dus eigenlijk is mijn filosofische visie op begrijpen ook, wetenschappelijk begrijpen ook een soort tweetrapsraket. En natuurlijk willen we de wereld beschrijven en begrijpen en de natuur, de verschijnselen. Maar dat doen we met behulp van een theorie. En die theorie moeten we eerst zelf begrijpen. Hè? Dat klinkt bijna als een open deur natuurlijk. Maar dan is dat noem ik dan intelligibility, begrijpelijkheid van een theorie. En dan mijn analyse van wat dat dan betekent, die is dus gebaseerd op dat idee van je moet die theorie dus kunnen gebruiken. En dat je die theorie kan. Wanneer kan je zo'n theorie gebruiken? Nou ja, als je bepaalde vaardigheden hebt die goed aansluiten bij de aard van die theorie.
Betekent dit nou, Henk, dat dus dat de leek nooit iets van de wereld wetenschappelijk zal begrijpen?
Ja.
Kijk, ik vraag dat omdat het is natuurlijk alleen maar de wetenschapsbeoefenaar die de theorie kan toepassen en daarvoor is opgeleid. Hè?
Ja.
Dus als je een stukje over de kwantummechanica schrijft in de krant, weet je, 99,9% van het lezerspubliek denkt van wat ingewikkeld en kan die theorie ook helemaal niet toepassen. Dus als dat nodig is om iets te begrijpen, dan is voor het overgroot gedeelte van de wereldbevolking moet in onbegrip blijven voortleven.
Mm-hmm.
Dat is een vraag aan Henk.
Dank je. Nee, dat is een hele belangrijke vraag. En ook een goede vraag. En eentje eigenlijk waar ik nu zelf mee worstel en waar ik ook in mijn vervolgonderzoek wel meer beter naar wil gaan kijken. Want ik was me er lange tijd niet zo van bewust. Hè? Dat is natuurlijk mijn fout. Maar dat dit inderdaad een implicatie is van mijn analyse. Want ik heb gekeken in mijn boek. Hè, ik heb gekeken naar inderdaad de experts. De wetenschappers zoals Schrödinger en Bohr. En Einstein dan niet minder. Maar goed, mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden met die ontwikkeling. En dat zijn natuurlijk de experts. En hoe begrijpen die? En dan dacht ik, nou ja, dat is dan het wetenschappelijk begrip wat geproduceerd is door deze mensen. Maar de volgende vraag is, is de rest van de wereld, dan leeft hij dan in onbegrip? Nou, ik denk dat het gelukkig niet zo erg hoeft te zijn. Hè? Mijn analyse die impliceert wel dat je dus specialistische vaardigheden moet hebben. En dat kunnen wiskundige of experimentele vaardigheden zijn. En die hebben natuurlijk het publiek niet. Of de mensen die die de populair wetenschappelijke literatuur lezen. Maar ik denk dat begrijpen ook een gradueel iets is. Dus je kan ook natuurlijk wel een beetje begrijpen. Het is niet zoiets als zwanger. Je kan niet een beetje zwanger zijn, maar je kan wel een beetje begrip hebben van de kwantummechanica. En ik wil nu gaan gaan onderzoeken wat het verschil is tussen dat expertbegrip, hè, dat je echt die specialistische vaardigheden nodig hebt, en het begrip wat je nog kan krijgen als je geen expert bent. En ik denk toch dat dat een inderdaad niet een heel wezenlijk verschil hoeft te zijn, maar meer een gradueel verschil. Want als je kijkt naar de experts, dan zie je dat die voor dat begrijpen van bijvoorbeeld abstracte wiskundige theorieën vaak ook meer nou, bijvoorbeeld visualisaties nodig hebben. Hè? Wat metaforen bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld het idee van dat een elektron spint, hè, dus dat het om zijn as draait, is heel belangrijk geweest bij het ontdekking van, van het ontwikkelen van een theorie over het elektron. Terwijl men al wist, die metafoor van een draaiend, hè, een tollend deeltje, die spin, dat is fout. Dat kan eigenlijk niet. Er zitten allerlei tegenspraken in. Dus een visualisatie, hè, zoals een spin, hè, van een tennisbal die spint, die kan toch in wetenschap zelf functioneel zijn. En dat soort metaforen en visualisaties, die kan je ook gebruiken om aan een breder publiek uit te leggen hoe die kwantummechanica in elkaar zit. Dus ik geloof wel dat dat kan. Er zijn mensen die zeggen, niemand begrijpt de kwantummechanica en het is een illusie om, hè, Richard Feynman was iemand die dat heeft gezegd, zelfs de experts begrijpen het niet, zei hij eigenlijk. En het is een illusie om het dus te populariseren. Hoewel hij het zelf eigenlijk heel goed kon. Ja. Maar dat is eigenlijk wel heel gek, hè? Ja. Maar ik denk dat het wel kan. En ik vind ook heel belangrijk dat we dat proberen. Hè? Niet alleen voor die kwantummechanica, maar voor wetenschap in het algemeen. Dat wetenschap wordt gezien als iets wat niet alleen iets is voor een elitair groepje wetenschappers die dan de rest van de wereld gaan zeggen, ja, wij weten hoe het zit. Hè? Want we zien in deze tijd natuurlijk waar dat toe leidt. Wetenschap heeft niet meer de autoriteit die het had. Dus het is ook een opdracht aan ons, denk ik, om die wetenschap te populariseren en juist begrijpelijk te maken.
En hou je dan wel vast dus aan die pragmatische theorie? Want visualisatie klinkt alweer anders. Dat klinkt niet alsof je ermee om...
Nou, ik denk wel. Ik denk dat het dus een gereedschap is, zo'n visualisatie. Hè? Ik denk niet dat het. Dus ja, je hebt gelijk dat het anders is. Bijvoorbeeld Schrödinger, die ik eerder noemde, die vond het heel belangrijk, die visualisatie. En die zei echt, het is een noodzakelijke voorwaarde. Alleen als we dat hebben, als we een plaatje kunnen maken, dan hebben we begrip. En dan hebben we het ook meteen. Maar ik zou zeggen, nee, het is meer een middel. Hè? Dus je kan iets visualiseren, bijvoorbeeld zo'n elektron als gewoon een bolletje, als een tennisbal die rond zijn as draait, als een spinnend deeltje. Maar dat gebruik je om dan weer ingewikkeldere verschijnselen te verklaren. Dus in die zin is het nog steeds pragmatisch, want we weten dat het niet echt zo is. Hè?
Ja, en dus die situatie in de kwantummechanica, want dat diep je best wel uitgebreid uit in je boek als case study. Mm-hmm. Kun je daar meer over vertellen, over die geschiedenis? En dus die rol van visualiseerbaarheid en begrijpelijkheid en hoe dat...
Ja, dat ook... wil ik wel proberen. Dan krijgt natuurlijk Fred weet er ook heel veel van, dus die gaat mij dan straks
die mag ook onderbreken.
Die gaat straks zeggen dat het al wel heel anders gegaan is. Maar zoals ik het zie... Kijk, die kwantumtheorie was al door Bohr ontwikkeld. Hè, de eerste atoom, het was een theorie van de structuur van het atoom. Hè. Ja. In 1913 had hij zijn eerste model. Dat leek nog wel een beetje op eerdere modellen, zodat het een zonnestelselachtig iets was. Hè, met een kern, hè, zoals de zon en planeten eromheen. Maar dat door allerlei...
De planeten zijn aan de elektronen hier.
Precies, ja. Dus het planetaire model van het atoom. Daar bleven wel problemen mee. Hè? Dus dat er bepaalde voorspellingen niet uitkwamen. Dus in de jaren 20 had je een aantal, vooral jonge fysici. Heisenberg en Pauli, dat waren eigenlijk wonderkinderen. Die op hun 20ste al hele belangrijke bijdrage leverden aan die theorie. Die verder werkten aan die theorie. En die theorie werd steeds abstracter. En op een gegeven moment in 1925 kwam Heisenberg... In samenwerking wel met anderen, maar hij had toch de doorbraak gedaan met een theorie die heette matrixmechanica. En die was puur abstract. En die bestond uit gewoon een abstract wiskundig formalisme. Dus, en er werd geen enkele. Er was helemaal geen model meer. Of geen iets van. Kijk, zo ziet het atoom er dan uit. Het ging alleen maar om het voorspellen van de uitkomsten van metingen. En het was ook nog een behoorlijk wiskundig moeilijke theorie. Die theorie die werd dus eigenlijk door heel veel mensen Nou, die begrepen die theorie niet. En een van die mensen was Schrödinger. Die zei van ja, maar dit kan niet het doel van wetenschap zijn om zo'n soort theorie te ontwikkelen, want dit geeft geen begrip.
Nee. Dus dan kunnen ze wel de wiskunde doen, maar ze kunnen niet begrijpen waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn.
Ja, precies, hoewel het ook zo was, en dat speelt wel een rol in mijn betoog, dat die wiskunde zelf op dat moment heel ingewikkeld was. Hm. Dus dat er ook nog eigenlijk heel weinig mensen waren die überhaupt met die theorie konden werken. En zelfs Pauli bijvoorbeeld, die, nou ja, zelfs vrij eenvoudige resultaten konden ze maar met heel veel moeite bereiken. Dus in eerste instantie was die theorie nog niet eens zo succesvol. Maar er zat meer de belofte in van, kijk, hier kunnen we wel, dit is echt een nieuwe, is een revolutionaire theorie, daar kunnen we wat mee. Maar begrip was er niet zoveel, nee.
Nee, ja, dat is heel geinig, want toevallig is die studie van de matrixmechanica en dan Schrödinger kwam met een soort tegenhanger, die we dan nu de golfmechanica noemen.
Ja.
En dat was, ja, een deel van mijn proefschrift gaat ook precies daarover. En dat sluit goed aan bij wat Henk zegt. Want op een gegeven moment werd er gezegd van, nou ja, die matrixmechanica en die golfmechanica, dat zijn eigenlijk verschillende formuleringen van dezelfde theorie. Een beetje zoals je een theorie in het Nederlands en in het Engels zou kunnen uiteenzetten. En die nieuwe algemene theorie, die is men dan kwantummechanica gaan noemen. Zie je? En ik ben toen die oude artikelen allemaal gaan lezen van Schrödinger, Heisenberg en Pauli. Van wat, op basis waarvan claimden ze dat nou? Dat die theorieën verschillend waren. En dan kom je erachter dat ze allerlei wiskundige verbanden ontdekten. Maar dat het toch zo bleek te zijn dat inderdaad, hè, zoals Henk zegt, die golfmechanica, die leek aanvankelijk visualiseerbaar. Ja. En die andere theorie helemaal niet. En aanvankelijk wilden ze dat ook niet, hè, Heisenberg en zo. Die vonden dat je een concessie deed aan het begripsvermogen van de mens, maar dat de wetenschap een stadium had bereikt waarin we dat eigenlijk aan het overstijgen zijn. En waarin we alleen maar op de wiskunde moeten vertrouwen. Maar dat wekte veel weerstand op. En toen later heeft Heisenberg zelf, hè, wat Henk ook net zegt, en Pauli, die hebben geprobeerd om om van dat visualiseerbare los te komen en toch te kunnen blijven spreken over begrijpen.
Ja, en het idee is dus dat Schrödinger in deze situatie dus eigenlijk heel succesvol was met die nadruk op visualiseerbaarheid en begrijpelijkheid, om nog even dit stukje af te ronden.
Ja, en in het begin, zoals Fred zegt, het wekte weerstand op. Maar Schrödinger die werd dus inderdaad, hij kwam, ik geloof een paar maanden of een half jaar na Heisenberg met zijn alternatieve theorie. Daar had hij inderdaad veel succes mee. En die was heel populair ook. En de mensen uit de club van Ron Bohr eigenlijk, hè, dus Heisenberg en Pauli, hè, dat was een kleine groep, die ervoerden dat ook als een bedreiging. Er zijn hele mooie verhalen over Schrödinger. Ik geloof dat Schrödinger een keer naar Kopenhagen was gekomen om zijn theorie uit te leggen, want daar zaten ze, daar zat Bohr. En hij is toen ziek geworden en Bohr die zat aan zijn ziekbed. Zat hij nog op hem in te praten van nee, Schrödinger, je hebt ongelijk.
Dit klopt niet. Je bent ziek van je eigen theorie.
Schrödinger die werd alleen maar zieker. Dus dat was echt een... En het ging ook echt gepaard met heftige emoties. Passages uit brieven en zelfs ook Schrödinger in een gepubliceerd artikel die schreef van, waarin hij motiveerde waarom hij zijn theorie had ontwikkeld, schreef hij in een voetnoot weliswaar, maar toch iedereen kan het nog nalezen. Want ja, die theorie van Heisenberg, die kende ik natuurlijk wel, maar ik vond het eigenlijk afschuwelijk en onbegrijpelijk. Hè? Dus hij gebruikt het woord onaanschouwelijk, maar ook afschuwelijk. Dat was echt een heftige strijd.
Transcendentale algebra, schreef hij op een gegeven moment over Heisenberg en companen.
Ja. Maar was dat het idee dat wetenschap begrijpelijk moet zijn voor iedereen en een soort van dat elitisme eruit moet en dat het dat wetenschap eigenlijk voor de leek ook is, was dat in die tijd was dat wel echt Schrödinger's zeg maar idee in dat gebied, of was het meer zelfs voor de wetenschappers die er onderzoek naar doen moet het begrijpelijk zijn, maar de rest is er eigenlijk helemaal niet relevant voor. Ja.
Dat is een leuke vraag. Misschien wil je er ook iets over zeggen, maar ik want Ik zou in eerste instantie was dat een wetenschappelijk debat. Er zat niet direct zo'n soort
maatschappelijke
implicatie achter. Maar er zijn wel historici die hebben gezegd, die hebben die hele periode van de jaren 20 onderzocht. En er is een beroemde wetenschapshistoricus, Paul Foreman. En die heeft een analyse van die periode gemaakt, waarin die heeft laten zien, het is controversieel hoor, maar wel bekend, dat ook de wetenschappers, dat die onder invloed waren van de tijdgeest. En dat er een bepaalde tijdgeest was toen, die de nadruk legde op concepten of ideeën, zoals aanschouwelijkheid. En was een beetje een anti-wetenschappelijke tijdgeest, die ook later natuurlijk dan in de jaren 30 tot de nazi-periode heeft geleid. En waarin dan aanschouwelijkheid iets was wat belangrijk was. Dus er zat, maar goed, Schrödinger zelf, die heeft dat niet expliciet gezegd. Maar ik zie Fred een beetje fronsen. Maar deze biografie.
Ik moet aan die anekdote denken dat toen Hitler aan de macht kwam, toen Schrödinger, die was toen hoogleraar in Berlijn. En die is toen naar zijn werk gegaan en naar de portiersloge gestapt. En toen heeft hij de sleutel van zijn bureau ingeleverd en is nooit meer teruggekomen.
Ja, precies. Ja. Dus niet,
maar Schrödinger,
indicatie dat hij met de nazi's...
Nee, absoluut. Die wil ik absoluut niet maken. Maar het is wel zo dat Schrödinger dat... dat is volgens mij in een biografie... Nou, in ieder geval dat hij die ideeën van Oswald Spengler, die in de jaren 20 leefde, van de ondergang van het avondland, daar was hij wel van onder de indruk.
Gecharmeerd.
Ja, ja, ja. En dan ben je niet meteen een nazi, natuurlijk, maar... Hij was wel gevoelig voor die tijdgeest.
Ja,
zeg maar.
Ja, daar zijn boeken over geschreven.
Paul Cliteur is hier overigens om de hoek een programma aan het doen. En die is ook gevoelig voor de Spengleriaanse tijdgeest.
Ja, maar je had in die tijd van toen Hitler aan de macht kwam, had je ook van die nazi-fysici. Ja. En die wilden dus die kwantummechanica er helemaal uit hebben. Ja. Want dat vonden ze niet-arische fysica. Ja. En ze wilden ook Einstein, de relativiteitstheorie eruit hebben. Was ook veel te wiskundig. Ja. Weet je, dat was verraad aan het volk.
Ja, maar dat was precies. Dus omdat het te abstract was en te wiskundig. Ja. Ja. Ja.
Goed, het is misschien hoog tijd om naar het onderzoek van Fred toe te gaan. Want we hebben het nu gehad over begrijpelijkheid en visualiseerbaarheid van kwantummechanica. Maar er speelden ook discussies in de kwantummechanica rondom de metafysische implicaties van dat werk, geloof ik. Kun je misschien iets zeggen over de metafysica en hoe dat dat is en hoe dat een rol speelde in deze debatten?
Ja, nou kijk, dat de kwantummechanica aanvankelijk een soort aanslag is op ons begripsvermogen. Daar zit volgens mij de vraag achter van hoe ziet de werkelijkheid er nou uit? En dat is eigenlijk al meteen vraag om een plaatje, zie je? Dus dat wil je niet, maar wat je wel wil weten van wat bestaat er nou? En wat gebeurt er op schalen die ontoegankelijk zijn voor de menselijke waarneming? Dus wij weten dan, in der tijd was natuurlijk bekend, er bestaan atomen en elementaire deeltjes, er bestaan allemaal kleine dingen, er bestaan velden. En dan kunnen we allemaal, dat speelt zich af op een niveau dat ontoegankelijk is voor onze zintuigen. Maar we zijn er wel overtuigd dat daar van alles gebeurt. Ja? Ja. Maar wat gebeurt er dan? Dat wil je toch weten, ook als filosoof, hè? Dus de metafysische vraag, één metafysische vraag is, waar is de wereld nou uit opgebouwd? Hè? Zijn er van ultieme bouwsteentjes van de werkelijkheid? En wat zijn die dan? Enzovoort. Die vragen dus van begrijpelijkheid en die metafysische vragen, die vloeien in feite gewoon door elkaar heen. En sinds de kwantummechanica er is, zijn er debatten geweest over wat vertelt die theorie ons nou over de werkelijkheid. Hè? Dus dat wordt dan vaak genoemd interpretatiedebat van de kwantummechanica, maar dat is in feite een metafysisch debat dat geïnformeerd wordt door een wetenschappelijke theorie. Of dat gevoerd wordt in de context van een wetenschappelijke theorie.
En waarom is het zo moeilijk om dat te interpreteren? Het ging er net eigenlijk al een beetje over, maar je zou misschien vanuit een soort naïef idee kunnen zeggen van, nou ja, je hebt toch gewoon een theorie, die zegt toch gewoon hoe de wereld in elkaar zit?
Ja, maar die zegt dat op een hele wiskundige manier. En de wiskunde die gebruikt wordt, die is gewoon moeilijk te koppelen aan spreektaal. Kijk, om je een voorbeeld te geven, dat Schrödinger dacht aanvankelijk dat materie, dat is niet opgebouwd uit kleinste materiële bouwsteentjes, maar het zijn eigenlijk materiële golfjes. Zoals ook licht eigenlijk, dacht men toen, golfjes was. Dus hij wilde eigenlijk alles was golfjes. Ja? En toen hij dat opschreef, dat leek dus in overeenstemming met een vergelijking waarmee hij kwam. En die heet dan de Schrödinger-vergelijking. Dat is een golfvergelijking, zie je. Maar als je dan meer dan één object wil beschrijven, meer dan één deeltje, dan moet je dat in een ruimte doen die is niet meer driedimensioneel. Maar die heeft veel meer dimensies. Dus dan denk je, oh ja, maar dan kan ik dat golfje, dat zit dan niet meer in de gewone ruimte om ons heen. Maar waar zit die dan in? Weet je, en dacht iedereen, ja, weet jij het, weet ik het, niemand die het wist. He, dus dat riep allemaal vragen op. Maar weet je, hoe ziet de werkelijkheid er dan uit? Als die correct beschreven wordt door die wiskunde. Zie je?
Ja, en dit zijn vragen die nog steeds niet opgelost zijn.
Nou, ik zeg het altijd zo. Er zijn te veel oplossingen. Weet je, want er zijn allemaal verschillende interpretaties van de kwantummechanica. En dus dat onderzoeksprogramma waar ik dan aan bijgedragen heb, dat is eigenlijk een manier, dat is eigenlijk een middel om te zeggen van die interpretatiedebatten, die gaan maar door en door en door. Er zijn allemaal verschillende interpretaties. Er wordt maar geen consensus bereikt. Weet je, misschien moeten we iets anders gaan doen. En dat structuralisme, dat is onder andere gemotiveerd door het idee, we willen alleen maar die zegt in feite, we gaan naar de wiskunde kijken. We nemen die wiskunde serieus. Die wiskunde die kunnen we begrijpen als beschrijving van wiskundige structuur. En we gaan gewoon zeggen, die wiskundige structuren, die zijn echt. Die bestaan werkelijk. Punt. En we gaan gewoon niks meer zeggen. Dus om al die interpretatiedebatten te vermijden, kun je toch zeggen dat er iets bestaat.
En dan zeg je eigenlijk dat er verder niks bestaat. Dat het enige is wat bestaat.
Ja, dus dan zeg je, er bestaan alleen maar structuren. En alles wat wij dan zien, tafelstoelen en mensen, dat zijn gewoon zeer gecompliceerde structuren. Ja.
Dus als ik mijn hand op de tafel leg, wat er dan soort van terugduwt namens de tafel, is niet het materiële ding de tafel, maar ook iets wat op de een of andere manier uitgelegd moet worden als structuur.
Ja, dus die tafel is een gigantische structuur en die heeft eigenschappen die wij, dat is een structuur die eigenschappen heeft die wij traditioneel toekennen aan materiële objecten. Zie je, en dat maakt het, en dus op dat niveau, als je het over tafel spreekt, dan wordt dat begrip structuur en materieel object, dat wordt bijna inwisselbaar. Maar als je naar de allerkleinste schaal kijkt, dus een van de voorbeelden hier, dat is het befaamde standaardmodel van de elementaire deeltjes, wat nog steeds in zwang is en wat voortdurend experimenteel wordt bevestigd. Als je goed naar die theorie kijkt, hoe die wiskunde eruit ziet, dan is dat een theorie die gaat helemaal niet over deeltjes. Er komen niet of nauwelijks deeltjes in voor. Het zijn allemaal zogenaamde kwantumvelden. En dat is echt iets anders dan een deeltje. En dan vraag je, maar wat is een kwantumveld dan? Nou ja, je kijkt naar die theorie en dan zeg ik, ja, het is een wiskundige structuur en daarmee is de kous af. Dus ik denk ook niet dat, als je hier begrip van wil geven, zoals Henk dat wil, en je wil dat ook voor een breder publiek doen, dan zit er inderdaad niets anders op dan een paar treffende metaforen te verzinnen. Mm-hmm. Veel meer dan dat zal het nooit worden.
Ja, maar die heb je nog niet verzonnen, of wel?
Nee. Nee, dat is
toevallig een filmpje van je gekeken, ja. waarin je water gaat schenken in een paar glazen en dan zeggen dat je een waterstructuur hebt gemaakt. Maar dat is...
Ja, dus kijk, er zijn natuurlijk ook in de wiskunde zijn er opvattingen van wat een structuur is. En die zijn meestal gebaseerd op theorieën die uitgaan van entiteiten die zelf geen structuur zijn. En je hebt bijvoorbeeld de verzamelingsleer. Je hebt wat heet de categorieleer. En die gaan uit van dingen die geen structuur zijn. Maar met behulp daarvan kun je wel structuren maken. Zie je? Maar dan lijkt het toch weer alsof die dingen niet fundamenteel zijn. Zie je? Dus ik probeerde dan een theorie te maken waar structuren wel fundamenteel zijn. En waarin dit gewoon een primitief begrip is. Dus een begrip dat geen definitie heeft, betekent dat. Maar waar je alleen axioma's voor opstelt. En dat is in de wiskunde heel gebruikelijk. Ja, als je de theorie neemt van de natuurlijke getallen 0, 1, 2, 3, 4. Daar is geen definitie van, maar er is een lijstje met axioma's. En dat stelt je in staat om alle stellingen te bewijzen die je wilt bewijzen over de natuurlijke getallen. En voor de wiskundige is dit goed genoeg. Dus ik dacht, nou, dan moeten we ook zoiets doen voor structuur. En ja, als dat voor de wiskundige goed genoeg is, dan moet dat voor ons ook goed genoeg zijn.
Mag ik iets vragen? Want ja, jij vroeg... als je kijkt... als je dit verhaal vertelt over die structuren... en ik denk natuurlijk inderdaad aan van... Oké, zorg dat dan voor meer begrip. Is het niet een soort... ik zou willen zeggen zwaktebod, maar misschien is dat te sterk hoor. Maar dat je zegt, het is allemaal heel ingewikkeld. We weten het niet, de interpretatie van de kwantummechanica. Er is natuurlijk wiskunde, hè, we hebben wiskundige theorieën. En dan zeg je, weet je wat? We zeggen gewoon dat dat de werkelijkheid is en de rest daar hebben we het niet meer over. Dus dat komt op mij een beetje over als een zwaktebod. Plus dat je inderdaad dan begrip misschien wel... kan vergeten, omdat die wiskunde is, het is zo abstract, hè? Die structuren zijn heel abstract. In hoeverre kunnen die dan inderdaad nog begrip geven, wat jij ook al vroeg?
Ja, ik zou het graag zo willen formuleren. Ik denk dat het een sterktebod is, geen zwaktebod. En dat is omdat eindelijk een keer de les wordt getrokken uit de aanhoudende interpretatiedebat over de kwantummechanica. Weet je, wat is nou de verklaring dat dit maar blijft voortduren? Dat er maar geen consensus wordt gevonden. Dat is omdat men wil iets begrijpelijks. Zie je? En er zijn allerlei manieren waarop er iets begrijpelijks te maken is van de kwantummechanica. Sommigen zijn heel tegenintuïtief, zoals veel werelden. Mm-hmm. En anderen die gaan een beetje aan de theorie knoeien. En er is weer iemand anders die zegt van... Nee, het zijn allemaal gewoon deeltjes en die bewegen in de ruimte-tijd. Niets aan de hand. Oh, maar als je het in overeenstemming wil brengen met de inzichten in de ruimte en tijd van Einstein, dan lukt dat allemaal niet meer om allerlei ingewikkelde redenen, weet je. Dus al die oplossingen, die hebben hun problemen en dat emmert en emmert maar door. Mm-hmm. Dus ik zeg dan, enough is enough. Weet je, we hebben het gewoon gehad hiermee. Dus we moeten eigenlijk een soort interne omslag in ons denken maken door te zeggen, de delen van de werkelijkheid die ontoegankelijk zijn voor onze zintuigen, wat betekent het om die niveaus, onderdelen van de werkelijkheid te begrijpen? En het antwoord daarop is de structuur kennen, ja, die leidt tot empirisch toereikende beschrijvingen.
Ja, dus want in het boek van Henk gaat het er ook over dat begrijpen volgens mij soms een soort motor van vooruitgang kan zijn. Of wetenschap vooruit kan stuwen. En soms juist ook een soort hindernis kan zijn. Of een soort rem op wetenschappelijke vooruitgang. Als ik dat goed zo formuleer. Dus je zou zeggen dat de situatie waar we dus nu in zitten, is dat eigenlijk die drang naar begrijpelijkheid een rem is op... het geven van een juiste interpretatie van kwantumfysica.
Nee, dat zeg ik niet. Nee, ik denk dat idee van wetenschappelijk begrijpen, hè, wat Henk voorstaat. En ik denk niet dat dat in strijd is met wat Henk dan allemaal in meer detail beweert over wetenschappelijk begrijpen. Maar dat er een soort is van begrijpen die samenvalt met het kennen van de relevante structuren. Kijk, we hebben het nou over de kwantummechanica en over de relativiteitstheorie. Maar dit is we hebben het dan eigenlijk over dingen die bedacht zijn zo voor de Tweede Wereldoorlog. Hè?
Ja.
Maar na de Tweede Wereldoorlog is er ook nog van alles gebeurd. Hè? We hebben nou die snaartheorie. Natuurkundigen van nu die werken die werken aan kwantumgravitatie. En als je naar die theorieën kijkt, nou die theorieën van Schrödinger en Heisenberg, dat is gewoon kleuterfysica in vergelijking met de wiskunde waar die mensen mee komen.
Ja.
Zie je? Dus die mensen, ja, die hebben die omslag al lang gemaakt. Ja. Voor die mensen is het zo, we moeten op zoek, die leven eigenlijk in een wereld van wiskundige structuren. Ja. En die zijn alleen maar op zoek naar welke moeten we nou hebben, waarmee we nog een beetje contact kunnen maken met experimentele uitkomsten en dingen die we kunnen zien. Zie je, dat is voor hun de prioriteit. Zie je, en vragen van, ja, hoe moeten we nou een snaartje begrijpen? Een eendimensioneel object dat in een tiendimensionele ruimte-tijd leeft. Weet je, ja, dat hebben ze gewoon opgegeven.
Ja, maar daar kan je dus ook kritiek op leveren. Hè? Want die snaartheorie, die is niet empirisch toetsbaar. Dus deze mensen die zijn in een soort wiskundige universum afgedreven, waarin ze hun leuke spelletjes spelen.
Ja,
waar leidt dat nog toe?
Dat is zo, maar de alternatieven zijn niet minder wiskundig. Weet je, loop quantum gravity en zo, met die spin foam en weet ik het allemaal. Dus op alle niveaus waar nu fundamentele fysica bedreven wordt, misschien met uitzondering van de kosmologie, dat is nog enigszins begrijpelijk, zit op een wiskundig niveau dat gewoon niet meer te interpreteren is. Dus ik denk dat natuurkundigen die daar aan de grens werken, die verstaan onder wetenschappelijk begrip het kennen van de relevante structuren.
Ja, maar dan, dus ik kan in je meegaan en dit is ook een deel van, kijk, in mijn theorie over wetenschappelijk begrip is ook een contextuele theorie en daar is juist die mogelijkheid in van we gaan verder ontwikkelen. He, en het wordt steeds wiskundiger en die wiskunde kan begrepen worden. He, dus Pauli zei ook al, dat idee van aanschouwelijkheid. He, straks dan wordt die wiskunde vanzelf aanschouwelijk. He, dan wordt dat begrijpelijk. En dat is wat nu gebeurt. Dus dat ben ik met je eens. Maar als je gaat zeggen van, er hoeft niet meer geïnterpreteerd te worden. Dan denk ik, gaat er iets fout. Want die wiskunde gaat wel nog ergens over. En het is niet puur de abstracte wiskunde. Het is natuurkunde. Hè? Dus het moet over de natuur gaan of over de wereld. En dat is dan nog maar de vraag. Als je dat loslaat, dan is het de vraag waar je dan nog mee bezig bent. En dan, brengt me ook tot een tegenwerping tegen dat structuralisme wat jij dan voorstaat. Hè? Dat is natuurlijk van, kijk, je hebt het steeds over structuren. Maar structuren zijn wel structuren van iets. He, dus je zegt, het is maar een wiskundige structuur. Maar een structuur, dat is een relatie tussen dingen. He, bijvoorbeeld, je kan zeggen van, hier staan al die bekers op tafel. Die zijn samen een structuur. He, die staan op een bepaalde afstand van elkaar. En dat is een structuur. Maar als je die dingen weghaalt, dan heb je alleen nog maar die wiskundige structuur. Maar wat zegt dat nog als het niet een structuur van iets is?
Ja,
dus relaties tussen dingen.
Nee, maar de kern van mijn onderzoeksproject was ook om met een theorie te komen die met structuur begint. En dan is het niet meer een structuur van iets.
Ja, maar dan moet je zeggen wat die structuur is.
Ja, is dat gelukt? Ja, maar wat is er uit dat onderzoeksproject gekomen?
ik heb er wel iets over geschreven, maar het is gewoon verre van toereikend. En het is ook wel enigszins teleurstellend. Want ik heb wel een aanzet tot een theorie over structuur waarin dat primitief is. Weet je, met axioma's en zo. Maar als ik dat ga toepassen, dan werkt het gewoon niet lekker. En je kunt alleen maar mensen ergens van overtuigen als je ook kunt laten zien dat het gewoon een beetje goed toepasbaar is. Anders blijft het gewoon zo'n volstrekt steriele academische exercitie.
Op wat voor manier zou dat toepasbaar moeten zijn?
Nou, dat je kunt laten zien van, kijk, de kwantummechanica is eigenlijk een theorie over structuur, over de structuur van de werkelijkheid. En ik heb hier nou een algemene theorie van structuur. En kijk, dit is er een voorbeeld van. Zie je? Dus je probeert natuurlijk die theorie ook op te stellen met je ogen opengesperd op nou ja, wat er in de natuurkunde aan de hand is. Maar zo zal het zijn, zie je? Het is in feite, zou het niet anders moeten zijn dan, ik heb een theorie ontwikkeld over pinguïns. Een algemene theorie, gaat over alle pinguïns, weet je? En dan laat jij mij een foto zien van een pinguïn en dan zeg ik, ja, kijk, daar is die ook op van toepassing. Dus ik wil een algemene theorie van structuur. En dan kom jij met de kwantummechanica en dan zeg ik, oh, eens even kijken hoe die theorie eruit ziet, hoor. Oh, dat zijn die en die structuren. Ja, daar kan ik een structuur van maken desnoods die helemaal binnen het raamwerk van mijn theorie valt. En nou weet ik waar die theorie precies over gaat.
Ja, en dus dit is eigenlijk een soort poging om ook dus het filosofische werk, die abstracte wereld van die natuurkundigen die alleen nog maar in die wiskundige werkelijkheid zitten, om die binnen te trekken en dan misschien zien.
Nou ja, dus, ja, wat moet ik waar binnen trekken?
Nee, sorry. Ja, de filosofie die eigenlijk nog niet soort van up-to-date is met die hedendaagse natuurkunde, die in een, zoals je net schetst, in een heel andere wereld zit, om dan filosofen daar in binnen te brengen en daar iets zinnigs mee te laten doen.
Ah, ja, ja. Nou kijk, als je denkt aan de metafysica, hè, dus een takje in de filosofie, dat is wel ja, lange tijd een beetje losgezongen of heeft zich ontwikkeld onafhankelijk van allerlei ontwikkelingen in de wetenschap. Dat is waar. En je hebt nu ook mensen die metafysica willen bedrijven, die geïnformeerd is door wat, nou ja, wetenschapsbeoefenaren ontdekken over de werkelijkheid. He, en dit structuralisme project, dat trekt dus zulke mensen uit de metafysica aan die dat willen. En tegelijkertijd wordt dit dan project, dat komt ook een beetje terecht dan op het traditionele terrein van de metafysica.
Ja. En is het ook omgekeerd dat de wetenschappers iets hebben aan die aan jouw analyse, dus aan de filosofie hier? Dus dat je kan zeggen van die natuurkundigen, die hebben er iets aan om, nou ja, als we kennis nemen van dat structuralisme of van jouw opvattingen.
Nou ja, je zou tegen ze kunnen zeggen van, verspil je tijd nou niet meer door dit te gaan koppelen aan allerlei voorstelbare beelden van de werkelijkheid. Want dat gaat je toch niet lukken. Hmm. Hè? En besteed je tijd nou maar aan het denken in termen van structuren.
En dat doen ze dus al eigenlijk. Tenminste, dat schetste je toch net?
Ja, dit is het profetische karakter van dit. Nee, dus in dat zin heb je niet. Het is natuurlijk altijd een probleem. Hè, van heeft de wetenschapsfilosoof iets tegen de wetenschapsbeoefenaar te zeggen? Luistert de wetenschapsbeoefenaar naar de wetenschapsfilosoof? Nee, natuurlijk niet. Gaan hun eigen gang. Maar er zijn uitzonderingen. Hm. Maar die zijn, dat zijn witte raven.
Mm-hmm. En je zegt net dat het eigenlijk een teleurstelling was, de uitkomst van het, of in ieder geval iets wat nog tekort schiet voorlopig. Ben je nog wel optimistisch over dat je een functioneel nou, structuurbegrip kunt.
Ja, ik denk dat er wat meer slimmere mensen aan dit project mee zouden moeten doen. En mensen die gewoon voldoende weten van zowel natuur als wiskunde. En dan, ja, als je nog een beetje filosofisch geschoold bent, dan ook heel graag. Maar zulke mensen zijn niet. Die zijn moeilijk te vinden. Kijk, ja. Ik had bijvoorbeeld een postdoc in mijn programma. Die zou met mij samenwerken over de theorie van structuur. En het is een geweldige kerel, hoor. Maar halverwege zei die van, ja, dit groeit mij allemaal boven de pet. Ik denk niet dat ik hier iets aan kan bijdragen. Het is te moeilijk voor me. En die was dus logisch goed geschoold. Maar die is met zijn logica-onderzoek gewoon een hele andere kant op gegaan van beslissingstheorie over economie en zo. Hm. Zie je, dus je moet Ja.
Ja, dat is toch weer de begrijpelijkheid die dan parten speelt.
Ja. Misschien wel, ja.
Henk, heb je nog een afsluitende opmerking? We gaan zo, zo stoppen.
Nee, ik vind, wat Fred net zei over het nut van de wetenschapsfilosofie voor de wetenschap zelf. Hè, dat, ik ben het wel eens met wat Fred zegt, dat je daar niet al te grote illusies over moet maken. Maar ik vind ook wel dat het dat we toch moeten proberen om het in ieder geval niet alleen maar een heel academisch navelstaardige discipline te maken, maar proberen om toch inderdaad de wetenschap of misschien wel de maatschappij daar ook te zorgen dat die er ook iets aan hebben.
Oké. Okay. Nou, dankjewel Henk de Recht en Fred Muller. Allebei te gast en allebei heel erg bedankt voor jullie komst. Verder bedankt aan mijn co-presentator Henok en aan Lianne Hoijmans, die deze uitzending en mede mogelijk heeft gemaakt vanuit de techniekkamer. Uitzending komt vandaag nog online en is dan te vinden op onze website radioswammerdam.nl en als podcast op SoundCloud, iTunes en Spotify. Je kunt ons volgen op Facebook en Twitter of mailen naar redactie@radioswammerdam.nl. Volgende week presenteert Henok de uitzending. En voor nu nog een hele fijne zondag.